aanvang de Oerobotische eenheid, Oerobotische wil eigenlijk zeggen het alomvattende. Wereldeind dus, kunnen we ook zeggen. De cirkel, dat alles is mogelijk. En het is dan ook, in de primitieve voorstelling, de eenheid van de oervader, oermoeder, die op elkaar liggen. Ik zeg dat ze liggen in permanente conjunctie ook. Meestal was het coïtus, maar dat lijkt mij niet zo juist, omdat deze eenheid bewegingloos is. Het is allesomvattende wat er uit de voorschijn gekomen is. Dat is de gedachte, al krijg je dan de interferentie, dat een valsgod, dit is de scheppingsmythe van de Maoris, die ook bij andere vrouwen voorkomt, er zijn ook aanwijzingen van deze mythe in Egypte, ook bij veel andere volken in de Stille Zuidzee, dat er wel een balkgod deze twee uit elkaar drukt tot het licht zijn. Ik wijs u op dat een balkgod is. Dus dat een kracht is die in de natuur zelf voor aanwezig. Een natuurlijke kracht. Zoals u weet, is de grote beweger van alles. De dialectisch beginsel en dat is ook in de natuur aan doen. Dat wil zeggen dat alles zichzelf is. U weet wel, dat hebben we al zo vaak uiteengezet, dat dit het absolute beginsel is, omdat het algemene zijn al zelf weersprekend is, omdat in zijn algemeenheid niets is, en dus je ziet met niets zijn. En in een eenheid aan het vormen. En dit wordt er dan altijd door. En daarmee veranderen. Het andere wordt. De mens ervaart zijn ontwaken uit de natuur, zijn vallen uit de oerwoud. Als zondeval. Of schoon deze God, deze woudgod, het doet op dat licht zijn. Dat is bewustzijn en bewust en natuurlijk zijn. Dat we denken, maar men ervaart het als een zondeval. Omdat de mens nu licht gaat ervaren. En op den duur ook schuldgevoel krijgt. Of schoon ik wijs dat God wil emotioneel is. En deze principe. Deze gebeurtenis, uit hoe begin deze scheppingsmythe, toch hij zo spreekt over de geboorte van het ik. En het ik is los van alle instincten. Daarom staat er afwijzend tegenover het instinctieve, tegenover dus het emotionele leven. En staat het op de New York afwijzend tegenover het vrouwelijke. De geboorte van het ik is dus het allereerste begin dat door verschillende volkeren verschillende wordt geïnterpreteerd. Het Bijbelverhaal is heel sterk, dat is ergens anders vandaag al, maar het is heel sterk overgeschilderd, patriarchaal. Omdat de Joden altijd voor bewustzijn zetten, wat hun volkomen niet gelukt is. Maar ze hebben altijd wijsgemaakt dat ze alles tot het bewustzijn konden terugbrengen. Een denkfout, een principiële denkfout, omdat daar een bewustzijn altijd het onbewuste mee doet. Omdat alle bewustzijn toch maar bewust wordt, dit is. Ik heb in de vorige keer ook erop gewezen, ik heb dat toen even zuiver dialectisch gesteld, dat wanneer de natuur zich verkeert, dus het natuurlijke leven, de natuur zich verkeert tot boven natuur, tot bewustzijn, dat dan dus de natuur, voor zover zij zich verkeert, niet meer natuur is en nog wel. En anderzijds dat het bewustzijn nog niet bewustzijn is en reeds wel. In beide gevallen hebben we dus weer de tegenstelling van niet en wel, van positief en negatief. Dus het worden van wij benamen het worden, het zich verkeren van de natuur tot bewustzijn hebben gesteld als het verworden. En het ander als het worden. Die twee zijn dus weer identiek, maar tegenstelling hebben gesteld en in de eenheid zijn ze ook weer worden. want komen nooit aan het voorsten. Maar wat hij goede lauw had worstel, wereld verworten is. Omdat wat geworden is, weer gaat verworten. Omdat de wortelen altijd doorgaan. Worden en verworten zijn volkomen identiek of soms het tegengesteld zijn we erop heffen en bevestigen. Maar alles wat ze bevestigen, zegt ze steven zo. In het worden zijn deze twee begrippen samen voorondersteld en gaan erin als een eenheid. Niets blijft er niet. Daar moet de mens op komen. Ik denk dat ik daar straks dan op terugkom. De geboorte dus van het ik van het bewustzijn. En dat wil zeggen dat de natuur zich gaat vervreemden van zichzelf. En dat het bewustzijn is het aan de natuur vreemd geworden eigenen. Zodat het bewustzijn de natuur het door de andere aanziet. Wat het eigenlijk niet is. Want de natuur is van de moeder natuur. Waar was het geboren is. O, je bewustzijn dat redden mensen. Het is de oorsprong van alles. Als moeder natuur vrouwelijk, de barende, later openbaren. De oorsprong veranderen, de oorsprong onveranderlijk. Ik heb toen gewezen op het daaruit voortvloeiende, het verklaarbare conservatisme van de vrouw. Terwijl daarmee een ekelse negatie van de oorsprong. Als de oorsprong zich ontwikkelt en verkeert door een andere, is het altijd veranderende en alles vernieuwende, dat is het man. Waarmee ik niet wil zeggen dat geen conservatieve mannen zijn en geen vooruitstrevende vrouwen, daar gaat het natuurlijk niet om. De vrouw is ook ik en de man is ook vrouw. Hiermee is ook natuurlijk een bepaald licht geworden met conservatisme. De natuur vervreemdt zich van zichzelf en zo komt het zich ook vreemd te staan in de wereld en raakt buiten alles wat uitsluitend op psychische ervaring berust. Want het gaat altijd verder met zich te ontwikkelen. Dat op psychische ervaring berust, dat is de ervaring van de eenheid. Het is altijd een collectieve ervaring die we dan, de totale psyche is een collectieve ervaring, die we het zelf noemen. En verder is het een gemeenschap ervaring, maar ook als beleving in het hierom. Niet, dat is niet een bedenksel, want de gemeenschap is nooit te bedenken hoor. Dat is een massa is nooit een gemeenschap, denkt erom. Nooit. Een gemeenschap wordt beleefd, wordt ervaren innerlijk psychisch. Een gemeenschap kan niet gebouwd worden, kan niet gesticht worden, denkt erom. Dat kan allemaal niet. Die moet psychisch ervaren worden. Die moet leven in de mens. In die periode, in die fase van ontwikkeling zijn ze allemaal één, voelen ze zich een eenheid, maar denk om de lucht, dat heb ik de vorige jaar geweest, niets met liefde te maken, niets, helemaal niet. Liefde gewoon het woord op bewustzijn. Het is een toestand, een psychisch toestand van de mens, dat die nog geen individu is, nog geen subject is. Een psychische toestand die geleidelijk verloren gaat door de jongen en ik, want het ik vervreemd zich van alles. Van alle psychische ervaringen, omdat het negatief staat tegenover de psyche. Die namelijk zelf ook dialectisch is, en de dialectiek van de psyche heb ik uitgedrukt, onder andere met de seksuele agressiviteit. Het seksueel is de drang tot eenheid. En het agressieve de drang tot onderscheid. Deze liggen onherroepelijk samen, omdat vanzelfsprekend een onderscheid eenheid is voorgesteld. Zoals aan identiteit weer een onderscheid is verondersteld. Je kan nooit zeggen dat iets identiek is wat er niet onderscheiden. Maar zo is de drang tot eenheid noodzakelijk voor de drang tot onderscheid. En dus de drang tot eenheid door het seksuele, dat we zeggen het vrouwenrecht, dat we zeggen het onbewust, is allemaal zo. Gaat voor. Niet tijdelijk, zo moet je het niet zien, maar het is aan voor ondersteld en dat de drang tot onderscheid, dus dat ik eist. De drang tot seksualiteit, tot eenheid. Maar zij is de moeder, deze drang. De moeder die allemaal een rol speelt, maar aanvankelijk. Ik. Dit is natuurlijk niet het punt dat ik wil aantonen. In de Europese eenheid is wel de oervader en uw moeder dat ze liggen in permanente elkaar tot ze uit elkaar gestoten worden. Ze zijn dus, dat weten wij, tegenstellingen. Maar dit wordt zo niet ervaren aanvankelijk. Aanvankelijk zijn ze gesteld als twee ten aanzien van elkaar volkomen indifferente machten. Die bijna creatief zijn. Want de moeder en de vader hebben alles voortgebracht, zegt de primitieve, zegt de man hoor ik dus, en zegt anderen. De moeder, de aarde dus, baart zonder dat er een man bij komt, ze is volkomen autarkisch. En de man baart niet, maar schept ook zonder dat er een vrouw bij gepast komt, want hij bevredigt zichzelf met de hand en dan dit resultaat in je werelden voor. Ik wou er even op wijzen, misschien weet u het wel, misschien niet, misschien praat ik er nog, zeg ik nog eens op herinnerd in deze cursus, dat onze poëten niet ontdekken is van de schat, dat is fout. In de mythologie wordt dan vaak een schat gesteld, ja, ik kom nou dat ik ook een schat heb, dat komt een vries, een schat gesteld die gezocht moet worden, en hij zegt, dat is onder niet helemaal niet waar. De onanie is een oercreativiteit. Begrijp dat goed. En is helemaal niet de schat. De schat is gevonden moet worden in de loop van de tijden. Dat is de anima, maar dat is heel anders. De rode vader schept dus autarkisch zonder medewerking van de vrouw. In de matriarchale periode is het een pre-patriarchaal, als ik het zo zeg, weet men nog niet af van de betekenis van de coïtus voor de zwangerschap. Alles gebeurt nog altijd. Elke macht is zelfgenoegzaam. De tegenstelling wordt dus ook nog niet als tegenstelling ervaren. Dat is wat de natuur. En toch is het mannelijk-vrouwelijke al aanwezig. Ook in de vage verbeelding van die primitieve. Maar ze voelen het nog niet als tegenstelling. En ook door elkaar. Ik heb er al gesproken over grote moeders met baard en andere met vallen. En zo voort. En de moeder wordt gekenmerkt door de borst. Dat is het teken van de moeder. De borst en de melkstroom. Maar de melkstroom kan mannelijk verwekkende krachten. Dit alles groeit nog door elkaar. Het is nog niet zo ver. Dan begrijp ik goed dat ik. Die is nog pas, heel pas, uit de moederschoot getreden. Het is de mensheid in het wiegje. Meer niet. De mensheid die nog nauwelijks iets ziet. De natuur verkeert zich op bewustzijn dat er zich vervreemd van zichzelf en het eigenaarsje en het andere en dit andere ziet als het onbegrijpelijke, ongrijpbare, het heel andere. En zo ontstaan we natuurlijk vooralsnog geleidelijk in de natuurlijke vorm goden. Veelheden van God in alle vormen. Bizar en vreemd. Man en vrouw ten duur. Ik wees erop dat het toppunt op dit gebied bereikt is in Griekenland. Het was het toppunt altijd op geestelijk gebied bereikt is in Europa. Dit is geen ijdelheid, dit is een gevolg van denken. Van het zuiver logische denken. Dat denken we bij niets wat natuurlijk is te pas komt. Geen enkele voorstelling. Geen enkel gevoel. Een denken dat voortdurend zichzelf baart en voortbrengt. Zichzelf ook bevrucht. Het zuiver logische denken dat enkel bestaat uit gedachten. Daarom is er niets absurd, dan heb ik ook maar teruggegeven. Dat is ook de wijsheid van het oosten, de filosofie, een andere filosofie, mensen met stralen liggen, het wordt later op later. Alles al lang voorbij, al lang. Alles heeft zijn waarde gehad, maar dit is een regressie, dit is een terugval van de menselijke geest. En Europa terugvalt op dergelijke. Voor ons, mollegeest, die we al lang nodig hebben. proces van de verkering der natuur. Het natuurlijke menselijke leven. Tot bewustzijn ontwikkelen ze de goden. Natuurgoden. Hoe stralend ze ook mogen zijn. Zo ingewikkeld. Natuurgoden willen dat tenslotte zich verder ontwikkelt tot een monotheïsme. Dat is van Joods zijn huis is overwegen. En dat tenslotte zijn neerslag vindt in het Joods christelijke godsbeeld. Van de drie eenheid. Een godsbeeld dat onvoorstelbaar is, omdat de Heilige Geest nooit voorstelbaar is. We maken er een duik van. Die duik is heel antiek. Die hoort ook bij Afrodite. De duik hoort ook bij andere goden. Het eigenlijk beeld doet man denken aan wat er gaat. Maar ja, wat wil men? De Romeinse kerk is helemaal niet losgekomen van wat er gaat. Van Maria's kerk. Nou heeft de paus ook nog tot moeder van de kerk gemaakt geworden. Nu weten we de kardinaal, wij zijn de kinderen van de kerk. Hij heeft Maria onze hoofdmoeder, maar hij heeft er toch niks van aangekomen. Oma Maria kon hem blijkbaar niet schelen. Maar Maria is gewoon een grote moeder. Nu denkt hij, maar geweldig is een Sophia. Maar haar priesters zijn nog die hele ouderwetse priesters. De priesters van de grote moeder. Die figuurlijk of letterlijk, in dit geval figuurlijk gecastreerd moeten zijn, omdat ze heel hun seks hebben afgestaan aan de grote moeder. En toch is Maria de Sophia. Waarom doet men dat dan alleen? Omdat de Romeinse kerk nog uit de zogenaamde heidense wereld. En de moedercultus niet heeft opgevoed. Of die moedercultus heb ik nog wel wat. Ja. Nu niet strak. Ik recapituleer even. Riek, heb ik ook opgewezen, ontstaat door de centrerende bewegingen, dus zijn die gesteld is tegenover. De zwaartekracht, laat ik het zo noemen, van het onbewuste. De zwaartekracht, de aantrekkingskracht, de fascinatie van het onbewuste, een bekende, ons alle bekende vorm, dat neem ik wel aan, de verliefdheid. Dan wordt men aangetrokken door iemand en heeft bij een hevige verliefdheid geen weerstand. De fascinerende kracht van het onbewuste is onder andere in de mythologie, de Griekse mythologie, uitgedrukt in de mythe van Medusa en Perseus. U weet Medusa en de maagd van Troja. De Medusa was een monster met een gelaat, met een hoofd met slangenhaar, dat wanneer iemand aankeek, een versteende, het is het fascineren. Dan kan men niet meer loskomen, dan is de mens vastgeketen, versteend. Door de ontzaglijke aantrekkingskracht van het collectief onbewuste, hier uitgebeeld in de Medusa draak. We spreken in deze alles van draak, omdat de draak een bekende symbool is wat tegen de held strijdt. We kunnen zo spreken van de Eros draak, van de vrouwelijke draak, de moeder draak, de vader draak enzovoort. Het is een vaste term die u weet. De Medusa is zo'n draak. Als Perseus besluit om die vrouw te bevrijden, dit is bij zo'n geloof van de anima, dat laat ik het over niet terzijde, dan kan hij, en toen gaat hij er wel heen, maar hij kan de Medusa niet aankijken, want als hij haar aankijkt, verstinkt hij. Nu komt Athene te hulp. Athene komt altijd te hulp van degene die er nodig heeft. Athene is dus maagd die nooit huwt over. Athene blijft ongehuwd. Is het Griekse vrouwelijk zelf. Zij is geboren uit het hoofd van Zeus. Dat wil zeggen dat zij vrouwelijk is van mannelijke oorsprong. Zij is dus de vrouwelijke wijsheid. Deze vrouwelijke wijsheid waar de wereld altijd weer een beroep op doet, en ook mannelijk vertrouwen is op een intuïtie van vrouwen. En ook een gevoel. Het gevoel komt later. Als bewustzijnsfunctie dan de intuïtie. Maar ook dat hun gevoel en zijn ook veel intuïtie vertrouwen en zijn veel in een vrouwelijke sfeer. Kunstenaars zijn ook altijd in de vrouwelijke sfeer. Athene komt te hulp en geeft hem haar schild, haar spiegelend schild. Zij was die jonkvrouw met helm, panzer en schild en speer. De speer is jou natuurlijk wel een mannelijk symbool. Ze reed hem haar schild en nu kan hij, in dat schild kan hij dat u zijn kop zien. Maar nu kijkt zij hem niet aan, hij ziet alleen dat spiegelbeeld en in een schild slaat hij ook het hoofd dak. Dit is van een grote symbolische betekenis, want als hij haar hoofd afslaat, dan kan hij natuurlijk de andere ogen hebben bijna, maar bovendien. Dit is van belang voor ons, dan stijgt uit haar op de gevleugelde Pegasus, die onder donder en bliksem opstijgt naar de Olympus, naar Zeus. Maar alvorens van de aarde op te stijgen, het gevleugelde paard, dus opstijgende libido, mannelijke libido. Maar alvorens op te stijgen, slaat hij met zijn hoef een gat in de aarde. En dit gat is de muzenbron. Dat wil zeggen dat uit het grote vrouwelijke, door een bevrijding van mannelijke libido, dit paard, dit gevleugelde. Alle kunsten worden bevrijd uit de grote moeder, want de grote moeder is ook de aarde en niet alleen de Medusa begrijpt goed, je vindt ze 3, 4 keer naast elkaar. En ik heb al wat geweten dat het kruis de grote moeder is, het kruis van Christus aan, maar dat zijn moeder er toch bij staat om het nog te bevestigen. Dit doet er namelijk niets toe voor primitief bewustzijn, kan men 3, 4, 5 keer hetzelfde bij elkaar zetten en alles heeft een aparte functie, maar betekent altijd hetzelfde. Uit de grote moeder wel nu op alle kunsten. En alle kunsten zijn vrouwelijk van oorsprong. Zijn uit vrouwelijk boer om op een mannelijke kant te komen. Dat de kunstenaar actief zijn moet. En het ding is de activiteit zelf. De kunstenaar kan ook niet zijn zonder een ik. En ook niet zonder veel activiteit. Athene is een voorloopster dus van de latere Sophia. De grote moeder die tot wij zijn gekomen is en weet dat de zoon die het ware gaat, dat die lijden moet. Die weet dat bewust worden ding, zover is het vrouwelijke bewustzijn dan gekomen, dat bewust worden leed betekent. Daar wordt Maria wel genoemd de moeder des mannen. Maar die is een doodgewone grote moeder. Heeft niet minst te maken met een historische figuur, dan wordt het alleen een belachelijk iets. Als er gewoon een aardse juffrouw wordt, dan wordt het een belachelijk iets. Het is gewoon een grote moeder. En dat is geen kleinigheid, maar het is een geweldige figuur in de geschiedenis van de mensheid. En nog hoor in onze allen is ze nog, dan weet je heel goed hoe het wordt. Veel recht, dat weet ik wel. Heel diep in ons, om het ruimtelijk te zeggen. Het is er wel. Maria is het zelf, de vrouwelijke zelf. Waarvan het ik de tegenpool is. Het ik is de centrumversie, een proces tegen de zwaartekracht. Maar zelf is het tot wijsheid gekomen, vrouwelijkheid, die niet meer als zwaartekracht werd. Die zich uit zichzelf bevrijdt. Deze geschiedenis dan, de geschiedenis van Christus en ik, dat zijn laatste worsteling met de grote moeder aan elkaar viert. Zijn laatste worsteling met de natuur viert, stond het al van de natuur en van de psyche. Maar die vloer je helemaal direct naar mijn hoofd. Zijn laatste worsteling voert en dan. Dan zuiver het bewustzijn wordt het ik-bewustzijn. In de Bijbel is er nogal genoemd, want als je ook bestaan is, maar ik weet en zo. Nou goed, dat doet het niet. De Bijbel was nog maar een kinderlijk verhaaltje en het is niet begrepen. Het is alleen maar zo kunstzinnig, vrouwelijk. En het kwam zo uit een nog altijd aan de natuur gebonden wereld. de Grieks-Romeins-Persische Egyptische aan de natuur gebonden wereld. Van het Jodendom om zijn worsteling om het zuivere ik-bewustzijn te bereiken, maar mislukte worsteling. Een beslissende rol. Gisteren hebben we gezegd dat we voor het begin van onze jaartelling en tegelijkertijd wel het idee van de liefde ervoor. In Europa tenminste, in het begin de eerste eeuw, in het sprookje van Amorems gegeven. Dat sprookje had alleen zei dat Eros, die aanvankelijk niet anders is dan de begeerte, verinnerlijkt wordt door de menselijke ziel, dat is psyche. En als zielenmoment liefde wordt. Het christendom staat ernaast en praat altijd over de liefde, maar weet er nog niet zoveel van. Maar het christendom verwerpt de vrouw, dat is heel begrijpelijk hoor. Omdat de vrouw geïdentificeerd wordt met het onbewuste. En het onbewuste door het bewustzijn wordt afgeweerd. Dat is aanvankelijk het resultaat van een ontzaglijke strijd tussen de grote moeder en het ik-bewustzijn. Ik zal meteen over de spreken. Het wordt afgeweerd en met deze afweer wordt ook de vrouw afgeweerd en verklaard zoals de Augustinus tot de toegangspoort der hel en ik weet van niet wat. Och ja, doe maar. Maar de idee van de liefde werd ook geboren. En daardoor werd de mogelijkheid geschapen om een brug te slaan. Een brug te slaan van het ik-bewustzijn naar het onbewuste. Van het mannelijke en het vrouwelijke. De vrouwelijke weg. Een weg van de vrouw wel de beliefde naar de individuatie. Vergeet dat. Voor de vrouw gaat alles, draait alles daarom. Ik bedoel niet voor twee armen, anders al is dat ontzettend belangrijk. In elk leven dat weet ik wel. Ik bedoel het anders. Het gaat over de liefde, we zeggen over het eenheidsgevoel. Niet de psychische ervaring van de primitieve collectiviteit, dat niet, van de primitieve groep, dat niet. Maar het werkelijk bewuste eenheidsgevoel. En als het een wil, zeker een wil tot eenheid. En ik heb ook geweest over een mannengebed. De weg van de reden. Het zuiver denken. Dat vanzelf altijd komt door het andere. Van het zuiver volslagen mannelijke, van het zuiver denken dat representeert vanzelf komt door het andere, door het zuiver vrouwelijke. Wat ik als de liefde heb geformuleerd en ook wens te blijven formuleren, maar in zijn zuiverste betekenis is geabstraheerd van de begeerte die er secundair bij kan komen, maar dat bedoel ik niet. De zinnelijkheid kan er bij komen, hij heeft psyche ook begrepen, heeft de mensenziel begrepen, maar die heeft erbij nog meer begrepen. Die heeft ook gezien dat als de begeerte geïntegreerd wordt in de mensenziel en daar liefde wordt, omdat die daardoor principieel verandert. Dan aan het zinnelijke, dus het lichamelijke, niet meer het doel is, maar dat het enkel middel mag zijn. Enkel dienen mag om te dienen als middel tot beleving van de eenheid. Omdat ze zuiver vrouwelijk is, is de vrouw van nature de neiging om te dienen. Vrijwillig, in de vorm van verzorgen. U weet wel, althans de meeste van u weten dat bij een conclusie is, en die zou ik in deze cursus telkens nader toelichten. Als ik de eindconclusie kom van wat er toen staat in deze wereld aan u en mij. Ja, dat is het enige weg die we de liefdevolle redelijkheid. Dit is niet zomaar een grapje, hier is het liefderijke, dus het vrouwelijke en het mannelijke verenigen, de redelijke mens denken, de doordenken, dat komt vanzelf door anderen. Herkent ook de liefde als
noodzakelijk,
als onkoopbaar, als een bijhorende, wat brengt uit zichzelf deze gedachte voort van de onmiddellijke wil tot in. En als we daarbij dan bedenken dat van de liefde zelfs alles vergeeft, dan weet de reden ook, en daarom is het altijd over die liefdevolle redelijkheid dat ik weer praat, dan reden weet immers dat de mens altijd fouten maakt, altijd weer zich vergist, altijd weer vergiffenis moet hebben. Nu de liefde vergeeft alle dingen, vergeeft alle dingen, dekt alles toe met de mantel der liefde. En zo gaan deze twee samen, de andere is immers niet te missen. Omdat dan het onderscheid zou blijven. Het christendom heeft weinig kans meer om iets te betekenen voor ons. Al sinds de renaissance is op zijn retour. Het is alleen maar normaal geldig. Men gaat nog naar de kerk en prevelt nog allerlei zinnetjes die niemand diep doet. Want geen van die christenen leeft christelijk. Het is zo versleten in de renaissance keer dat de mensen van de aarde ontdekt en in de aarde ontdekt. Dus het vrouwelijke mogen natuurlijk. En de renaissance is de ontdekking van de mensen de aarde heeft ontdekt. Is ook in haar buitenlijke licht. Haar aardse licht. Naar het natuurlijke zin. Christus zegt, wat baat het u dat je de hele wereld gewint alleen schade aan uw ziel? Wel nu, alle zielen zijn verkocht. En de hele wereld moet gewonnen worden. Kan niet anders spreken, maar daarmee is het christendom wel te bedraagd verslingen. Heeft zijn taak al vervuld, maar goed. Ja, dit was zo, als ik me wel herinner in kort, een beetje samenvattend dat ik de vorige week behandelde. Laat ik nu terugkeren tot de oorlogsvoorders. Het is eigenlijk de al-eenheid. Eenheid die overigens in zichzelf al gedeeld is, wat nog niet begrepen wordt. In een boekje wat pas verschenen is over scheppingsmythe, komt ook deze mythe voor die ik noem. En dan vindt die man het zo shocking dat daarin verteld wordt dat de oervader zichzelf met de hand bevredigt en zo werelden schept. Ach, mijn God, het is toch niet shocking, het is toch geen pornografisch verhaal. Het is toch van diepe primitieve ernst, een poging tot verklaring van het ontstaan van alles, ook van de hemellicht. Ze zagen aanvankelijk in de nacht en dan de sterren verder niet. En de sterren, dat was toch een hoop voor iets.
Grote leiders zo van volken.
zoals we voor het oude zeven dat. Men ook anderen die het weten wat er gebeuren moet, heel andere figuren, geen leermeesters. En op weer wel nog andere wijze, zoals Alexander het ook. Alexander was een heel bijzondere figuur. Hij wordt altijd als militair bekeken, dat is fout. Hij was de man, hij was altijd wetenschappelijk bezig als jongen al. Hij was de man die de wereld doorheen mengde, dat wist hij niet. Alexander heeft de westerse cultuur een geweldige stoot gegeven en zonder Alexander is het christendom ondenkbaar. Ik ga hem niet winnen. Dit zijn de grote enkelingen die dikwijls niet begrepen worden. Zijn Macedoniërs begrepen en tenslotte ook niet meer volden, want dan niet meer. En zei dat ze terug wilden. Hij is toen teruggegaan. Had zijn doel niet bereikt, hij had de grens van de wereld wel bereikt. Aristoteles had gezegd dat rondom de wereld de oceaan spoelt. Dat is wel interessant, omdat er eigenlijk een oerbeeld is, namelijk de wereld slank ook om de wereld heen. Dat is ook de oceaan. De wereld slang hoort bij de grote, de slang hoort bij de grote moeder in een vaste geleid. Is man, komt ook in paradijs voor, is een symbool voor de innerlijke stem. De slang heeft meer betekenis, is natuurlijk ook wel negatief, maar is ook de gifslang. Maar vergeet niet dat ook de artsen de slang hebben als teken. Het teken van de genezende werking. Ja. De slang staat niet zo eer. Het is een kruisend gedierte en er is maar een griezelig voor. De ouden stonden rustiger tegenover dit al. Stonden natuurlijk dichterbij op. Als de een ik geboren word, hebben we gezegd dat toen geboren was, dan komt het tot alle ervaringen van leed. De arbeid kent nood en angst. Angst hoort altijd bij kinderen, kinderen. Angst is een vast element in de kinderpsychologie. Elk kind kent angst. Door uittreden uit beslotenheid, waar er binnen en buiten het elkaar valt, komt het embryo, dat is ik kind, als kind volgroeid te staan in een geheel andere wereld. Staat er namelijk zelf anders tegenover, omdat die kleine verschuiving heeft plaatsgevonden, waar ik het straks over had. En nu komen dan niet de nood, de arbeid en de angst. Het is niet meer opgesloten, en de jongen is niet meer veilig opgesloten in de uterus en de baarmoeder. Staat nu in het begin. Mensen die zo noemen, waardoor het in principe het alleen wordt gevoeld en dat maakt het zo bang. Het kind is dan in de oudste mythologie ook aan de begeleidster van de grote moeder. Want de moeder komt in. Is geheel en al afhankelijk, begrijp je het goed? Heel afhankelijk van de natuur, nog eens door de natuurlijk. En vergeet niet de natuur, dat de grote moeder dat is. U zult niet zeggen, hoe ontstaat ineens dat beeld van de grote moeder? Dat ontstaat natuurlijk eerst eens niet ineens. Ik heb al gesproken over de oermoeder en de oervader. Maar als het onbewuste zelf, het ik, creëert, doet geboren worden, dan creëert het zelf het mannelijke. En dan blijft van de horrors van dit mannelijk alleen vrouwen over. En zo is dan de grote moeder, de dominerende figuur, waarvan het hele kleine, nietige, zwakke ik volkomen afhankelijk is. En zo wordt de grote moeder ook het noodlot. En daar vandaan komt de symboliek van de spin. de spin die de weefster is. De weefster waarin de vliegen gevangen worden. In haar bed altijd. En zo ontwikkelt zich dan in de mythologie de gedachte om de noorden en de andere schikgodinnen. De noorden zijn Germanen. En de andere schikgodinnen in Griekenland en Egypte en Kleinanië, die bekleed het bed van het noodlot weven. En dit bed van het noodlot heeft zich tenslotte ontwikkeld in India tot de sluier van Maya. De Oedipus, niet van Sophocles, de legende van Sophocles, staat nog een heel onder het teken van de grote en ook verslindende moeder, want de vrouw, de spin verslindt als er enigszins aan het mannetje nadat hij zijn mannelijke taken haar vervuld heeft. Dat doet zijn eerste vreedheid, maar hij loopt weg en bij haar is de spanning opgeheven en het bed trilt. En als het bed trilt, rent ze met gewoon verslindt. Dus het is wel een verschrikkelijke moeder ook. Sophocles heeft Oedipus, de Oedipus legende, nog helemaal gesteld. In het licht van de heerschappij van het noodlot van de grote moeder als het noodlot. Want de webspin is een wijsje. Mannetje maakt een web. Het gaat bij het kleine kind, het hele kleine kind, in de eerste plaats, in de allereerste plaats, om het gevoel van afhankelijkheid, angst, geheel beheerst, wordt er niets waard zijn tegenover de moeder. En dus om het geborgen zijn. Het geborgen zijn dat de wil daartoe een sterke band is tussen de moeder en het kind. Altijd ook gewoon tussen moeders en kinderen. Hieruit vloeit in de oudheid, in de verre oudheid voort, het kinderoffer. Begrijp je goed, dat kinderoffer, dat is geen wreedheid. Het kinderoffer is dat het kind weer geborgen wordt. In de schoot van de grote doodsmoeder. Want ook de dood is de grote moeder. En is de zuster van de slaap. Sneeuwwitje heeft ook de dood slaap, dat werd ze verwekt door de prins. Maar is de zuster van de slaap. En het kind wordt als offer weer teruggebracht in de schoot van de grote doodsmoeder. Die doodsmoeder speelt een rol. Die speelt heel lang een rol bij de ontwikkeling van het ik-bewustzijn. Want het ik ontwikkelt zich onder zelf. Onder zijn angst en zo, omdat het moet. Die drang is het zelf. Want het is de bewustwording, het is de zich centropeterende drang tot bewustwording. Want het ik kan evenals de grote moeder alles omvatten. Maar niet zoals zij alleen op zielische ervaring. En nog minder als de geboren, maar nee, helemaal niet zo, maar veel hoger. Want het ik kan alles denken. En alles in zijn denken bevatten. Het is niets een ideeel punt, maar daarvoor tegen alles. Het ideële alles. Enkel gedacht achter die alle gedachten denken kan. Alles tot zichzelf kan maken als gedacht. Maar niets vernietigd. Het moet, ondanks alle angst, zich verder ontwikkelen. En zo wordt dit knaap. Het kind teruggebracht, wegzinkt in de inmond de grote moeder. Het kind dat nooit de moeder was willen, het kleine kind, daar spreken we een wetenschap, die roze en ogen borst in 16, weet in 16, tot schande, onder andere met het kind, met de moeder of de dochter met het vader. Ook broers en zusters, dus dat gaat niet kunnen vanwege de incest. Goed. We spreken een beroep over incest. Maar wanneer het kind eruit gedreven is, dan wil het al terugkeren. Eerst, want de jullie peren, als het zich bewust wordt van het feit dat het andere, die overheersen, noodlottige, drijvende, maar tevens koesterende en geschenkende figuur, het andere is van het ik. Het mannelijke ik, dat is het vrouwelijke, het moederlijke ik. Dan kan de knaap en de jongeling niet meer tot de Ouroboros incest komen, want die is er niet meer, er is alleen de grote moeder en u verandert de incest en u krijgt een heel ander soort liturgie, maar ook een heel ander cultus. Heel anders en niet anders. De knaap en de jongeling. Ik spreek al over het ik. Het ik als knaap en jongeling, denk erom. Het ik als knaap en jongeling, maar het voltrekt zich aan elke jongeling, het droom over een oude meisje of zo. Maar dat doet dat niet. Dus het ik, zich ontwikkelen tot knaap en laat het jongeling, ontdekt zijn eenheid aan de lichamelijke eenheid die die is. Maar het is nog heel wat natuurlijk. Het is nog zijn natuurlijke ik. En het enige wijze waarop hij nu nog met de grote moeder incestueus kan zijn, in haar kan keren, is genitaal. Zo wordt dan de vallers symbool voor het jongens-ik. En wordt de grote moeder gereduceerd tot de vrouwelijke schoot. Dat is de uterus, niet vagina. De uterus. Ook als de vagina genoemd wordt, dan is het nog alleen maar bij wijze van spreken. Als wat we noemen vastprototum, dat is een term die overal in vlees zou gebruiken, maar het is een deel voor het geheel. Men noemt een deel, men noemt het geheel aan te duiden. Zoals in het bekende liedje de volgt is met 5000 koppen per man, maar dan zaten we de mama aan die koppen van. En zo is het hier ook, wanneer men de vagina noemt, dan is dat een pakototo. Alexander had ergens een woord verslagen, daar hadden de mannen niet van willen vechten, die waren uit weggelopen. Dat vond hij heel minder waarde. En toen liet hij dat land overal bezaaien. Of dan liet hij geknotten zuilen, kastratische boeien. En dan op die zuilen liet hij vrouwelijke geslachtsorgaan bijkelen. En dat betekent, hier is een vrouw. Nou goed, hij vond dat minder waarde. We moeten zien, het ligt in een tijd natuurlijk, hij heeft een grote vestjas, maar hij is ook een grote geleerde en ook dromen, dat alles is eigenlijk een begrijpelijke figuur erbij. De jongeling, het jongelingziek identificeert met het vallen, dat wordt nog geheel natuurlijk in verband met het contact met de oude moeder, incest met de oude moeder, is nog helemaal natuurlijk, wordt als natuurlijk ontik-ondergang ervaren. Waarom nou die incest? Omdat de jongeling nog altijd niet tegen de grote moeder is opgewassen. Want zij overheerst nog altijd. Zij is altijd nog de machtige. Zij is altijd nog de fascinerende. Waar die niet tegen opgewassen is, het bewustzijn is daar nog niet tegen opgewassen. Het is altijd macht over hem. Waarom die dwang is. We krijgen dan de genitale incest. Het is niet net het totaal, de totale ondergang. Het is de genitale waarbij het niet alleen eens in zijn rol speelt, maar nog zo verbonden aan de grote moeder en zo haar eigendom. De vallers is volkomen haar eigendom, dat de castratie vanzelfsprekend is, want de castratie brengt een afstand van het mannelijke en dus van het ik in dit geval. Offer aan de grote moeder, vandaar dat priesters van de grote moeder vaak castraten waren. Zoals je zegt, konden ook die figuur. De cultus van de grote moeder, de vrouw, is de vruchtbare. zij baart. En als ze baart, als ze zwanger is, laat zijn bloed niet vloeien. En verder wel elke maand, wat de man huidig genoemd in vindt, omdat hij zijn bloed niet kan laten vloeien zonder te sterven. Zij laat haar bloed vloeien. Daarna kan ze zwanger worden. Bloed is voorwaarde voor vruchtbaarheid. Geen vruchtbaarheid van de aarde zonder bloed. Vandaar de mensenoffer. Vandaar het offer van de zoon. De eerstgeboren zoon moet geofferd worden opdat de aarde vruchtbaar blijft. Dit klinkt heel griezelig, maar was niet vreemd bedoeld. Het was nu eenmaal onmogelijk met dat niet. De grote godin eiste het offer. Later wordt het veranderd. Maar u kent het allemaal natuurlijk, het verhaal uit de Bijbel. Abraham die Isaac had. Abraham leeft nog helemaal in het matriarchaat. Abraham was heus geen patriarch, wat hij zo genoemd was, niet in het mis. Hij leefde in het matriarchaat. Hij had te doen wat Sarah wilde. Dan moet hij Hagar zwanger maken als zij geen kind kan krijgen op haar bevel. En moet Hagar en haar zoon verstoten als Sarah een kind heeft op haar bevel. Als dan zijn zoon geboren is, Isaac, dan gaat hij met hem weg. Omdat hij moet offeren, want dit offer aan de grote moeder, dit bloedoffer, moet gebracht worden. En weet je, in de Bijbel staat dan dat een engel verschijnt, die zegt niet doen, deze ram en offer doen. Die krijgt het plaatsen van het offer. Wat ze in de hele liturgie voltrekt, dan op den duur offert de moeder niet meer de godin moeder. Niet meer de zoon, maar gebruikt een plaatsvervangend offer, namelijk de ever. Dus het mannetjes zwijgen. De ever. De ever wordt weer weer later gevangen door de stier. De stier is vallig. Nog in dromen komt de stier, althans de stierkop, vaak voor als vallig symbool, en ook aan de voor. Aanvangen door de ever vervangen. Het mannetje zwijn dus. De grote moedergodin was zelf zwijn. In Troje is een beeld, afbeelding gevonden, steen, van een hemelzwijn, heel met sterren bedekt. Ik heb wel gezegd, de vagina is genoemd, is altijd pas vertelde, de vagina wordt wel enkele maal zwijn genoemd, maar daarom gaat het niet, het gaat om de uterus, om de baarmoeder. In Argor werden Afrodite veel zwijnen geofferd bij de grote feesten van Afrodite, en die heette dan de hysteria, daar komt het woord hysterie van. Maar hysterie, dat betekent baarmoeder. Het waren de feesten voor Afrodite als de baarmoeder. Dus als de creatieve. Nu krijgen we een, u kent misschien wel de, in de mythe die wel heel interessant is voor het dubbele aspect van de grote moeder. Want ze is niet alleen de dodende, de verschrikkelijke. Ze is ook wat anders. Ze is namelijk die de ever laat doden was en zo. Ze krijgt ook op een gegeven moment natuurlijk de positieve kant, die wordt ook naar voren gebracht. Hoogst interessant is dat verwerkt in de mythe van Afrodite en Adonis. Afrodite heeft een verhouding, een liefdesverhouding, dat was geen liefde, maar met Adonis. U weet, Adonis was zeer schoon. Hij was ook de grote jaar. Hij was dus ook zeer mooi. Adonis jaagt op de ever, maar heb het goed. De ever is het dier van Afrodite en hoort ook bij haar. duidelijk zullen we nog dit zeggen, dit is mannelijke zwijn, maar later ontwikkelt zich de ever tot een mannenfiguur, maar straks wordt dit, dat is Ares, oftewel Mars, de god van de oorlog, waarmee ze getrouwd is. Het is haar mannelijke kant, ik heb de seksuele agressiviteit, de mythologie duidelijk uit te doen. Een huwelijk, twee die bijeen horen. Daarom is het ook vanzelf in een oorlog, die eigenlijk heel sterk vrouwen is geschikt, maar van de verschrikkelijke kant gezien, omdat hier het negatief vrouwelijk, het vernietigend vrouwelijk de voorkomt staat. Die hele vrouwelijk is omdat in de oorlog de man terugzinkt en zijn ik helemaal verliest en een ding wordt dat moord. Daar ligt ook de seksualiteit zo sterk. Daarom spreken we in de oorlog altijd brave mensen en allerlei brave boeren, ook zelfs een Engelse generaal in de Eerste Wereldoorlog klaarde als de meisjes aan het front zo verschrikkelijk zedeloos waren. Ja, Claudia. Ik heb geen idee. Maar die man wist hier natuurlijk niks van, maar dat kan niet dan. De meisje zegt gek van seks en van oorlog, zei hij. Nou ja, ja, dat is hetzelfde, want dat gaat samen, dat vergeet ik man. Maar goed, ik wil terugkeren naar Aphrodite en Adonis. Adonis wordt op een dag gedood door de ever, dat begrijp ik. Nu goed, nu is de ever eerst de agressieve kant van Aphrodite geworden. Die is namelijk ook een moeilijke man. Ik heb gezegd, eerst wordt de ever de zoon van Aphrodite, maar als de zoon is die ook de minnaar. Als de minnaar is die ook de man. Want hij verwekt zichzelf. Het is alles het volk. Als de minnaar is hij ook de man, want de zoon verwekt zichzelf en de moeder is zijn eigen vader. Dat vinden we ook in de christendom, heer de vader en ik. Maar dit wil men ook niet weer volhouden, dus nu wordt de mannelijke kant van de godin uitgedrukt in een mannelijk dier, de ever. Later wordt het de leeuw, niet? Dus hier. De leeuw is een zonnedier. Maar dat is in de tijd van wat ik ga. Goed, Aphrodite heeft dus haar. Ik ben een meisje uit de vatgekomen gemaakt en al die bedekers gereden. Dus begrepen waar we het niet over hebben. Dus de volgende fase. Eerst wordt de zoon vervangen door een dier, en dat is het ik. Later wordt de mannelijke kant van de vrouw aangeduid, van de godin aangeduid als een dier. Dat is ook het even. Ook wel de weerin. Het dier van. Artemis, ja, was een beerin. Zij was aanvankelijk een verschrikkelijke moeder, maar later werd ze de kuisje jonkvrouw. En dat wil zeggen eigenlijk de kuisje natuur. Maar de verschrikkelijke kant is dan de beerin geworden. Maar bij Aphrodite was het de even geworden die later Ares wordt. Ja. Ares doodt Adonis. De ever doodt Adonis. De ever doodt Adonis. Dat wil zeggen, Aphrodite doodt Adonis. Ja, hij is er. Zo natuurlijk. En dus de minnaar. Dus doodt ze. Maar nu de andere kant, die is er ook nog. Als ik door de ever gedood, is het zo herzelf. Dan wordt zij ontzagwekkend verdrietig en komt in opstand. En dreigt de goden dat als ze er niet voor zorgen dat Adonis terugkeert uit de onderwereld, dat zij dan al haar werkzaamheid in heel de schepping zal stopzetten, zodat geen mens meer geboren zal worden en dus geen offer meer gebracht kan worden aan de goden. Als de goden geen offers meer krijgen, dan verdwijnen ze natuurlijk. Dat kan niet zo heel lang duren. In Gilgamesh Epos, waar dan ook de zonvloed in beschreven wordt, die in de Bijbel is overgenomen. In Gilgamesh Epos vertelt Gilgamesh dat als dan de zonvloed voorbij is, en de overblijfde Noach van de Gilgamesh Epos brengt een offer, dan vliegen de goden, dan zwemmen de goden eromheen als vliegen. En snuiven de geur op. Zo'n god moet er ook wat te eten hebben. Het is maar een natuurgod. Vergeet u dat. Ja.
zuiveren en zetten de hemel door zijn geden en de donkere ogen op.
Maar goed, alweer heilig, alles heilig. Maar nu staat er zo Aphrodite op de andere kant. In de vader, God en Zeus beslist dat de Adonis eenmaal per jaar in het voorjaar zal terugkeren. Op aarde. Dat hij ook beslist is over Persephone. Maar hij zal terugkeren op aarde in het voorjaar en dan zal hij weer bij Aphrodite zijn. Daarna moet hij besterven, gaat hij in het onderwerp. Begrijpt u dat hij is een voorjaarsgod? Als alles lieflijk en schoon wordt en alles in bloei komt te staan, dat is ook een kant van Aphrodite, de eeuwig warende, de eeuwig creatieve, die ook altijd eeuwig vermoedt. We vinden het alles in de mythologie terug. Ik heb u gezegd, wanneer het patriarchaat komt, dan veranderen dieren ook weer. Dus dan treedt bijvoorbeeld de leeuw op. Het patriarchaat is de leeuw, de dier dat de erfkant, de verschrikkelijke kant, uit beeld van de grote moeder. Hij is mannelijk de leeuw, hij is een zonnesymbool. Ook de vallus is een zonnesymbool. Beide zijn bevruchten. De leeuw is een zonnesymbool, weer zijn kop met manen en zijn stralen. Als u dan een leeuw doodt, is het dus niet ongunstig. Nu wil ik u weer een bijbelverhaal herinneren aan zeker de heer Samson. U weet wel dat de heer Samson onder zijn diverse kunststukken en zo'n soort werkwijze de stadspoorten heeft weggenomen en op zijn nek weggehaald. De stad is een grote moeder, want het is een beslotenheid in de muur. Als hij de poort eruit breekt, kan die grote moeder binnengaan, maar ook verlaten als hij wil. Hij komt een leeuw tegen. Dat is haar verschrikkelijke kant, maar die leeuw scheurt hij in tweeën, zomaar letterlijk. Het ziet er goed uit, maar dan komt Dalila. En dat is rechtstreeks de aardse schoot van de grote moeder, godin van Kanaan. Die daar ook al geleerd werd, ook in de Joodse woning. En dan strijd. Dat wil zeggen, dan leek ja weer de nederlaag. Dus de strijd tussen de patriarchaat en matriarchaat in Israël, die toen nog aan de gang was. Ik heb gezegd, Abraham was nog helemaal matriarchaal, aanvankelijk. En bij Isaac komen we op de grens. Het is waar om dat in de Bijbel te zien. Bij Isaac komen we op de grens. Want Abraham stuurt een knecht uit om een vrouw voor Isaac te halen. Liefde was er niet, dus het deed niet toe. Het is er maar leuk uit. Dat schijnt dan mooi te zijn. Hij komt er mee aan, maar dat is goed. Nu krijg je dus verandering. Want u gaat die trouwen in de plaats waar de stam van Abraham. We noemen het patrilokaal, dat wil zeggen de plaats van de vader woont. Eigenlijk zou hij moeten trouwen onder de matriarchaat op de plaats waar de moeder van de bruid woont. Maar hij trouwt op de plaats waar de vader van de bruid woont. Maar hoe sterk het een zuivere overgang is, blijkt hieruit dat hij dan in de Bijbel staat Rebecca tot vrouw neemt in de tent van zijn moeder Sarah. Hier is hij dus toch weer bij Sarah. Dus hij remplaceert Rebecca voor Sarah, voor zijn moeder. Dus hij pleegt symbolisch nog altijd de moeder in te zetten. Dit was een tussenfase. Abraham was nog zuiver materiaal. Maar de zoon staat op de grens. En Jacob dan stel man is. Een slimmerik. Dat is een sterker ontwikkeld bewustzijn. Isaac was wel een bewustzijn, maar ook veel te veel. Maar hij deed alleen zijn vader een geval. Isaac, men spreekt ook wel in sommige gevallen bij de behandeling van een Isaac-complex. Dat is wanneer de zoon uitsluitend de vader imiteert. Dan spreek je ook van Isaac-complex. Hij deed nooit anders wat zijn vader had voorgedaan en gevolgen had. Hij leefde dus helemaal zijn bewustzijn. Hij deed nooit iets zijn van de verleging. Hij moet zich alleen maar door de vader leiden, volgt dat voorbeeld. Hij zoekt niks bijzonders verder. Belangrijker is het hem dan die twee broers zijn geboren, Esau en Jacob, de twee vijandige broeders, die in elk mens wonen. Net zoals Kain en Abel in elk mens wonen. Ja, maar Kain heeft een slechte reputatie gekregen, toch was hij een stap voorwaarts. Maar hij bracht een ander offer dan Abel, en het offer van Abel was aan de Godheid bekend. En toen hij dat van Kain ook iets. Dat wist ik niet, dat was het eigenlijk. Dan zei die Kain, lijkt me, ik werd Kain kwaad. En zo zijn oordeel. Dat zei toen kwam de mens een stap vooruit. Maar we moeten allemaal ten koste van de vaders en de moeders voorwaarts zien te komen. Daar is niks aan te doen. De ouders moeten de kinderen loslaten wat ze zo graag niet willen. De moeders hebben altijd moeite ermee om kinderen los te laten, veel minder dan de vaders. Wat logisch is, omdat de moeder nu eenmaal de grote moeder is. En vooral de zoon laten ze moeilijk los. Al is je vader toch nooit een aanstaande echtgenoot, we kennen dat allemaal nog. Voor vrouwen is het heel moeilijk, voor mannen minder. Dan zijn er wel eens mannen die moeite hebben met het loslaten van hun dochter. We hebben het niet zo makkelijk om uit het primitivisme los te komen, begrijp dat goed. Ik heb dus nu gesproken over die diverse fasen, hè. En van het ik, eerst het kleine kind, en daarbij gaan we de moedercultus gepaarde kinderen op, we zullen geborgen blijven in de schoot van de doodse moeder. Dan krijg je naam jongeling, waarbij dus de... Het contact alleen weer de vallers loopt. Jongeling en vallers is identiek, maar vallers is ook de vader. Je krijgt op die gedachten. Dan krijgen we de vervanging van de zoon door een dier. Daarna ontwikkelt de moeder zichzelf als een agressieve kant door een dier. Want het gaat erom dat die agressieve kant vernietigd wordt. En daartoe moet dus het ik, de zoon, de strijd aanbinden met de moeder. Maar met één kant natuurlijk, de destructieve kant van de moeder, want daarmee wil ze hem vasthouden. Hij moet dus weerstand gaan bieden. Dat kan hij doen. Dat kan hij doen door, wat ik al over de kinderen en middelen, door zelfmoord of zelfcastratie. Dat vinden we ook. Maar dat is geen werkelijke weerstand. Ook het christendom, de mannen en het christendom, in het begin van het christendom, wilden zich zo graag castreren, maar de Romeinse overheid deed het niet toe. Dit was zonder dat ze het wisten, weer terugkeerden tot de grote moeder, want het is ook een mislukking om daardoor zelfstandig te worden, al is de castreerde niet meer vatbaar voor vrouwelijk schoon en andere aantrekkelijkheden. Hij is toch maar helemaal weggezonken in de grote moeder. Hij is zelfs als kastraat, heeft zich zelfs geïdentificeerd bij vrouwelijk geen man. Dan leidt hij dus de nederlaag, maar kan op een andere manier de nederlaag leiden. Het ik namelijk dat door centroversie zich dacht te onttrekken aan de invloed van de grote moeder. Dit is geschiedenis van Narcissus, daarvan wie het mislukt. Maar Narcissus wordt al verteld, die lijkleider is maar zo eenvoudig, het niet, het heeft een symbolische betekenis. Narcissus is het ik dat tracht door centro, de uiterste centroversie, zich te bevrijden van de grote moeder, dat is Afrodite. Als Afrodite dat ziet, hij zit aan de beek, dat weet u. Dan laat ze hem zijn spiegelbeeld zien, maar dat maakt ze verschrikkelijk moe. En wijst hem daarop. En dat trekt zijn aandacht zo dat hij zich voorover buigt en het water valt. Dat wil zeggen dat dan het ik weer ondergaat in het onbewuste, want dat is het water. Als het ik namelijk verblind door zichzelf, alleen maar zichzelf wenst te zien, als extreem uitsluitend bewust wil leven, dan verliest het elk contact en komt vanzelf weer in het onbewuste terecht. De egoïst, de extreme egoïst, komt nergens terecht. Dit is dan wat in deze
mythologische vertelling voor hetzelfde te maken. Begrijp goed, alle mythologische vertellingen zeggen vooruit wat er bij de mensheid gaat gebeuren. En hoe de mensheid van elkaar zit, denkt ook. Heel de mythologie en alle religie, dat is niet anders dan een collectieve bewustwording van het mens. Narcissus verdrinkt in het water. Maar er is nog een andere mogelijkheid, want het jongelingziek dat bang voor het bloedoffer dat de grote moeder van de soldaten van de vrouw, de godin, de moeder godin zeker, maar de vrouw heeft altijd dat van het bloed magie aan zich, omdat ze haar bloed kan aan de goede zonde te steppen. En dat is de oorzaak, ik heb al vaak gezegd, de angst die in elke man leeft, heel diep nog weg in hem. Voor de vrouw en de ongeremdheid van de primitivisme. De angst voor de grote moeder, de angst is ook voor het ik worden, want dat wil zeggen misschien geofferd wordt. En tegelijkertijd om een kombreid naar ik moet worden. Dat dit nu eenmaal een noodwendigheid is, nooit. En onontkoombaar. Brengt het ik in een tweespalt, waarin het gedijst is tot zelfdestructie, ik had het al over de castratie en zo, tot het ik inzie dat de destructieve kant van de grote moeder haar mannelijke kant is. En dan kan die zijn drang tot zelfdestructie richten tegen de destructieve mannelijke kant van de moeder. Hij wil het mannelijke aantasten als zichzelf. Nu kan hij het richten als hij het inziet dat het identiek is, volkomen identiek. Tegen de destructieve kant van de grote moeder. En dan komt de drakenstrijd. Er is niet alleen de moeder draak. Er is ook de vader draak. Maar er is verschillend principieel. De strijd tegen de moederdraak is een heel andere tegen de vaderdraak. En de strijd tegen de moederdraak hoeft ook maar eenmaal gevoerd te worden, terwijl de man zich ontwikkelt tegen de vaderdraak telkens opnieuw strijden. Ze doen dat niet altijd. Maar het moet wel. Bij de moederdraak gaat het om haar destructieve zijde te overwinnen, die vanaf te zonderen. Dat gebeurt in de Egyptische mythologie, daar is men het eerst tot dat inzicht gekomen, al niet meer dan 3000 jaar voor onze jaar zijn. Gebeurt dat in een mythe, misschien vertel ik u nog wel eens, maar waarbij Hoors haar zoon, de zoon van Osiris, op een heel eigenaardige manier, maar goed, de zoon van Osiris is Hoors, de zoon van Isis. En Hoors slaat op een goede dag zijn moeder het hoofd af en zet er de koeienkop op. Laat die opzetten door de valkenkoppige god tot. Dezelfde kop, een god die aan de maagkoningin van Thebe dan een charge gedaan heeft dat ze een zoon zou baren die verwekt was door de god Ra, dat was de hemelgod, dat was de zon. Daar is een stele van. Dit is dan de overgang naar wat hij gaat via de koning en de koningse zoon van God. Ik ga er nog niet zetten bij mij. De horens op het hoofd, zijn moeder slaat er dus de kop af en zet er de koeienkop op. Als het mannelijke symbolium gesymboliseerd als de stier, niet meer als de eef, dan wordt het vrouwelijke gesymboliseerd als de koe. Dan wordt door de godin de hemelkoe. Het is niet meer het hemelzwijn, maar het is de hemelkoe. Zij wordt dan de Isis met de koeienkop, dus Isis Hator, de goede Isis. De bier beet met Horus op schoot, voorover is van de Madonna met Christus op schoot. Goed. Dit is de drakenkamp waarbij dan de zoon dus, dat Hator is over het ding, Horus is het ding, de daad voltrekt. Dus de moeder de kop afslaat, ik heb een analogie met Medusa. Let wel, het had dezelfde vorm. Wanneer er het hoofd gaat, is het in de geestelijke sfeer. Behalve in de verhalen van de reus die kinderen opeten. de reus die kinderen opeet, is nog onder de dominant van de grote moeder en de mond is dan de deur. Maar anders is het in de geestelijke sfeer met het hoofd. Onthoofd is ook geestelijke castratie, even ons ogen uitsteken. De strijd is tegen de moeder, is eenmaal een strijd van een dikke, dat is ook een mooie jongen. Maar de strijd tegen de vader is wat anders. De vader heeft een dubbele functie, een vernietigende en een creatieve. Hij is creatief omdat hij de achtergrond is van het mannelijke leven. En als zodanig de bron waaruit altijd de drang voortvloeit tot vernieuwing. Maar hij is tevens degene als het mannelijke, degene die de zedenwetten vaststelt. En als het vaststellen van de zedenwetten, houdt hij de ontwikkeling tegen. Hij is dus tegenspraak. Als zodanig moet hij altijd vernietigd worden. Dit is dan de strijd tegen de grote vader in de begin, de vader, heel in de begin. Dan de strijd, het loopt wel verschillende figuren, tegen de vreemde koning, dan de oude koning en dan tenslotte tegen de eigen vader. Dat zijn de fase. Ik zeg u maar even kort en dan schrijf ik het uit. Dit zijn de fase om daar meteen mee duidelijk te maken dat het Oedipuscomplex waar Freud altijd over praat, volkomen fantasie is. Want de zoon heeft viermaal de vader te overwinnen. Het laatste de eigen vader. Dat wil zeggen, de eigen vader als de normatieve. Degene die zegt hoe het moet. U kent ze toch wel, toen ik jong was. Degene die zich verzet, de conservatieve. Die moet je overwinnen. Want elke zoon heeft de morele taak. Als ik, als drager van het ik in de allereerste plaats. Om nooit conservatief te worden. Maar altijd voorwaarts te willen gaan. Veranderaar te zijn. Vernieuwer. Dit is het mogelijk. Dank u.